from Exodus chapter 23.
Sprak de Heer tot mijn vrouw uit Exodus 23.
And verse 23.
En vers, also. Vers 23 uit het hoofdstuk.
This was in the course of her readings, her daily readings.
Dit was in haar dagelijkse tijd als ze in de Bijbel las.
Verse 20, I should say, verse 20.
Vers 20 is het, vers 20 van Exodus 23.
Yes. Behold, I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared.
Zie, ik zend een engel voor uw aangezicht om u te bewaren op de weg en om u te brengen naar de plaats die ik bereid heb.
Now that was about 5 weeks ago the Lord spoke that word into our hearts as we were moving out on this journey.
Dat was ongeveer 5 weken geleden dat de Heer dit op ons hart legde toen wij begonnen aan deze reis.
And the Lord has wonderfully kept his promise.
En de Heer heeft op een geweldige wijze zijn belofte gehouden.
And I believe our meeting here tonight is part of the goodness of the Lord.
En ik geloof dat ons samen zijn hier vanavond een deel is van die goedheid van de Heer.
We thought that our visit to Europe would have to be a very short one this time.
We dachten dat ons bezoek aan Europa dit keer een heel kort bezoek zou worden.
Now Holland, I can tell you, is our first love as far as Europe is concerned.
Ik kan u zeggen dat Holland onze eerste liefde is wat betreft Europa.
I came here in 1934.
Ik kwam hier al voor het eerst in 1934.
In fact, I came to Amsterdam before most of you people here this evening.
Ik kwam zelfs naar Amsterdam voordat de meeste van jullie hier vanavond er waren.
And I remember we had some meetings here.
En ik weet nog hoe we hier enkele samenkomsten hebben gehad.
And then with brother Sidney Wilson and a few others, we made a journey right up to Riga in Latvia.
En toen maakte ik met broeder Sidney Wilson samen een reis helemaal naar Riga, vlakbij Rusland.
And I think you know that we've been back to Holland many times since then.
En sindsdien zijn we herhaaldelijk terug geweest in Nederland.
Our home in Holland was really in Ede.
Ons thuis in Holland was eigenlijk in Ede.
And many times we prayed, we stayed with our dear brother and sister Luchthart in de Hoge Paasberg.
En we zijn vaak hebben gelogeerd op de Hoge Paasberg bij onze broeder en zuster Luchthart.
And they have been a great blessing to us through the years.
En ze zijn voor ons een grote zegen geweest in de afgelopen jaren.
And we've had happy times of fellowship over God's word and around God's dear Son.
En hebben heerlijke tijden gehad van gemeenschap over Gods woord en rond Gods geliefde Zoon.
Now, I shall find it difficult to speak here tonight.
Ik vind het moeilijk vanavond om hier te spreken.
Because there are so many things I would like to say about the past.
Want er zijn zoveel dingen die ik graag zou willen zeggen over het verleden.
And it will be difficult to keep that out from this precious hour.
En het zal moeilijk zijn om dit buiten te bannen van dit kostbare uur.
As I say, we did not expect to come to Holland on this journey.
Zoals ik al zei, verwachten wij niet om naar Nederland te komen op deze reis.
We thought we must just go to France and to Switzerland and then home again to England.
We dachten eerst dat we alleen maar zouden gaan naar Frankrijk en dan naar Zwitserland en dan weer terug naar Engeland.
But we found out later that the dates we had suggested for Paris were not convenient.
Maar we hoorden later dat de data die we voor Parijs hadden afgesproken niet zo goed uitkwamen.
So our friends in Paris made some contact with brother Posma to see could we not use those dates in Holland.
Maar zo maakten onze vrienden in Frankrijk een contact met onze broeder Posma om te zien of die data niet konden worden gebruikt in Nederland.
After that they told us about it.
En nadien pas hoorden wij ervan.
We already had an invitation through brother Posma to come and visit this beloved country once again.
Maar we hadden toen al een uitnodiging van onze broeder Posma om hier te komen en dit land opnieuw te bezoeken.
But we did not know all the good things the Lord had prepared for us.
Maar we wisten nog niet alle goede dingen die de Heer voor ons had weggelegd.
Someone told us that we would not be able to meet our sister Sophie Capel because she's already gone to America.
Iemand zei ons dat we onze geliefde zuster Sophie Capel niet konden ontmoeten, want ze was al vertrokken naar Amerika.
But when we arrived, we found she's still in Holland, has another 24 hours here before she goes.
Maar toen we aankwamen, hoorden we dat ze nog in Nederland was en nog 24 uur hier had voor ze zou weggaan.
So we had happy fellowship with her yesterday.
En zo hadden we gisteren met haar een hele fijne gemeenschap.
And we never dreamed that we would meet our dear sister Madame Weiss in Amsterdam.
En we hadden nooit durven dromen dat we onze zuster Madame Weiss zouden ontmoeten in Amsterdam.
I've had what they call some shock treatment tonight. Shock treatment. Yes. Because she walked into the house where we were having our evening meal.
Ik heb een geweldige schok toen ze ineens binnen kwam lopen onder het eten.
The Lord is so good to us. Praise his name.
De Heer is zo goed voor ons. Prijs zijn naam.
Now I have been seeking the Lord concerning what he would have me share with you from his word.
Ik heb de Heer gezocht over wat hij wilde dat ik zou doorgeven uit zijn woord vanavond.
And I believe the Holy Spirit has directed me to some familiar verses in Ezekiel, book of Ezekiel, chapter 37.
En ik geloof dat de Heilige Geest me naar enkele versen heeft gebracht, geleid in Ezekiel 37, die ons allemaal wel vertrouwd zullen klinken.
And I would like first to read the first 10 verses.
En ik zou graag eerst de eerste 10 versen willen lezen van dat hoofdstuk.
Ezekiel 37. From verse 1 to verse
10. Ezekiel 37, vers 1 tot en met vers 10.
I will read it please in English, just to save a few minutes. I think you all understand English. Nearly all.
Ik zal het voorlezen in het Engels en het zullen allemaal best kunnen begrijpen als we meelezen in het Nederlands.
The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones, and caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord, thou knowest. Again he said unto me, prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God unto these bones, behold, I will cause breath to enter into you, and ye shall live. And I will lay sinews upon you, and will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and ye shall live. And ye shall know that I am the Lord. So I prophesied as I was commanded. And as I prophesied, there was a noise, and behold, a shaking, and the bones came together, bone to his bone. And when I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Then said he unto me, prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, thus saith the Lord God, come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, And the breath came into them, and they lived, and stood up upon their feet, an exceeding great army. Now I believe that this passage touches a matter which is very prominent in all our hearts here tonight.
Ik hoop dat dit stukje iets aanraakt wat in al onze, in elk van ons zeker aan de orde zal zijn, ook vanavond.
These 10 verses speak of what we might call a life-giving work of God amongst his people.
Deze 10 versen spreken wat we kunnen noemen een levengevend werk van God onder zijn volk.
A life-giving work of our great God.
Een levengevend werk van onze grote God.
I suppose we could reduce it to one word. A true divine revival. The word revival.
Ik hoop dat we het met één woord kunnen samenvatten. Een waarlijk door God gegeven opwekking. Een echte opwekking.
Now isn't that a matter that you are very much concerned about in these days?
Is dat geen zaak waar ook wij, of waar ook jullie, waar wij allemaal ons zeer mee bezighouden in deze dagen?
Aren't we all longing to see a new life-giving work of our God in our day and in our land?
Verlangen we niet allemaal om in deze dagen en in deze tijd en in ons eigen land een levengevend werk van God te zien?
But if you look a little closer, you see this is not only a life-giving work of God.
Maar als we iets nader kijken naar dit stukje, dan zien we dat het niet alleen maar een levengevend werk van God is.
Here we have what we could call a restoration of lost fighting potential.
Hier hebben we wat we zouden kunnen noemen een herstel van verloren gegaan gevechtspotentieel.
You see, there was this valley of dry bones.
We hadden hier die vallei, dat dal met dorre beenderen.
Very many and very dry.
Heel veel en heel droog.
And we wonder why such a valley could be filled with so many dry bones right there on the surface.
En je vraagt je af hoe een zo groot dal met zoveel beenderen kon zijn vervuld zo vlak aan de oppervlakte.
And I think the only reasonable explanation is that an army had been overcome and devastated in that valley.
En ik denk dat de enige redelijke uitleg was dat er een leger daar was verslagen op een geweldige wijze in dat dal daar.
We know that after the Lord did his work, his life-giving work, they all stood up a great army.
We zien in dat laatste vers, vers 10, dat nadat de Heer zijn geweldig levenwerkende werk deed, dat het hele leger weer opstond. Een leger wordt het genoemd.
Perhaps that is what they were before the tragedy.
Dat waren ze misschien wel voor de tragedie plaatsvond.
And so here, I repeat, we have a restoration by God of lost fighting potential.
En ik herhaal dat we hier zien een herstel door God van een gevechtsmacht, een strijdmacht die verloren was gegaan.
Now I believe that these two things are urgently needed amongst the people of the Lord.
Ik geloof dat deze twee dingen zeer dringend nodig zijn onder het volk van God.
These two things are needed in our hearts.
Deze twee dingen zijn nodig in onze harten.
And these two things are needed in my heart.
Deze twee dingen zijn nodig in mijn eigen hart.
An act of God which brings abundance of life.
Een handeling van God die een overvloedig leven voortbrengt.
And also an act of God that restores lost fighting potential.
En ook een handeling, een werk van God dat verloren gegaane strijdkracht weer terugbrengt en herstelt.
You know, one of the figures or types of the church in the Old Testament is that of an army. An army.
Een van de voorafschaduwingen van de gemeente in het Oude Testament is het beeld van een leger.
We find that, for instance, in the Song of Solomon.
Dat zien we bijvoorbeeld in Hooglied.
We know in the Song of Solomon, the bridegroom is trying to describe his beautiful and his beloved bride.
In Hooglied probeert de bruidegom zijn heerlijke en schone bruid te beschrijven.
And yet, in that description of the bride, we have this strange phrase, terrible as an army with banners.
En in dat beeld, in die omschrijving van de bruid, hebben we een heel vreemde omschrijving. Waar staat vreselijk of ontzagwekkend als een leger met banieren.
That's Song of Solomon chapter 6, verse 4.
Dat is Hooglied 6, vers 4.
And it all comes in one sentence.
En het komt allemaal in één adem, in één zin.
The bridegroom says she is a beautiful bride.
De bruidegom zegt dat ze een schone, een heerlijke bruid is.
But in the same sentence he says she is terrible as an army with banners.
Maar in dezelfde zin zegt hij dat ze ook is als vreselijk of onzagwekkend als een leger met banieren.
Now, I think all are agreed that in these chapters in Song of Solomon there's a description of the church of God, the bride of Christ.
Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn dat we in Hooglied een beschrijving zien van de gemeente, van de bruid van Christus.
And thank God, in the eyes of our bridegroom, the Lord Jesus, we are beautiful. And he even cannot describe us. We're so beautiful in his eyes.
En dank God ervoor dat wij in de ogen van zijn bruidegom zo mooi zijn dat hij onszelf niet kan beschrijven. We zijn schoon en mooi in zijn ogen.
God's church is a beautiful church.
Gods gemeente is een heerlijke gemeente.
Beautiful in the eyes of the Lord.
Heerlijk en schoon in Gods ogen.
But she's not only a beautiful church. He sees her as an army with banners.
Maar ze is niet slechts een heerlijke, schone gemeente. Ze is ook een leger met banieren.
You see, our God is engaged in a great battle.
Zie je, onze God is betrokken in een geweldige strijd.
We sometimes call it the great battle of the ages.
Soms wordt het al genoemd de grote strijd der eeuwen.
We read about it in Ephesians 6, for instance.
We lezen erover in Efeze 6 bijvoorbeeld.
We wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers.
We worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten.
We are engaged in a great warfare, according to Paul in Ephesians.
We zijn betrokken in een geweldige oorlog, volgens Paulus in Efeze.
God is engaged in a great warfare.
God is betrokken in een geweldige strijd.
In fact, we read in Exodus, our God is a man of war.
We lezen zelfs in Exodus, onze God is een man van strijd.
And in his grace and mercy, he's not only brought us into his family, but he's brought us into his fight.
En in zijn genade en goedheid heeft hij ons niet alleen gebracht in zijn huisgezin, maar ook in zijn strijd.
We read in Romans that the God of peace will bruise Satan under the feet of the Christians.
We lezen in Romeinen dat de God des vredes de Satan zal verpletteren onder de voeten van de christenen, van de gelovigen.
So, the church is intended to be a people with tremendous fighting potential in the spiritual realm.
En zo heeft God de gemeente bedoeld als een leger met een geweldig gevechtspotentieel in die geestelijke strijd.
The Lord even said to his 12 disciples, I give you power over all the power of the enemy.
Jezus zei zelfs tegen zijn 12 discipelen, ik geef u macht over alle macht van de vijand.
And I remember how Moses said that as far as the Israelites were concerned,
En we weten ook hoe Mozes zei betreffende de Israëlieten.
They would have enemies.
Dat ze vijanden zouden hebben.
The enemies would come out against them one way.
De vijanden zouden op één manier naar ze toe komen.
But they would flee seven ways.
Maar ze zouden vluchten op langs zeven wegen.
I think that's in Deuteronomy chapter 28.
En dat zien we geloof ik in Deuteronomium 28.
You see, God's Israel was to be terrible against God's enemies.
Het Israël van God, dat was voorbestemd om vreselijk te zijn in kracht tegen Gods vijanden.
And we must bring that, of course, right up to date and see how it applies to us.
En dat moeten we ook weer toe te passen in onze tijd, in onze situatie, en zien hoe het op ons eigen leven van toepassing is.
This is God's thought for His church.
Dit is Gods gedachte, Gods bedoeling voor zijn gemeente.
They would be beautiful in the eyes of the Lord Jesus.
Dat ze schoon en heerlijk zou zijn in de ogen van de Heer Jezus.
But they would be a terrible force, a terrible army against the enemies of the Lord Jesus.
Maar dat ze tevens een geweldige strijdmacht zou zijn, zou vormen tegen alle vijanden des Heren.
Now then, what has happened to that which represents the Lord's church? What has happened?
En wat is nu gebeurd met datgene wat Gods gemeente voorstelt? Wat is ermee gebeurd?
Where is this abundance of the resurrection life of Jesus amongst the people of God? Where is it gone? What has happened to it?
Waar is die overvloed van de kracht van de opstanding van de Heer Jezus onder zijn volk? Wat is ermee gebeurd? Waar is het heen gegaan?
Is the abundance of the life of Jesus manifested in the comings together of the Christians?
Is de overvloed van de kracht van de Heer Jezus, wordt het gezien en wordt het openbaar in de samenkomsten van Gods volk, van zijn kinderen?
And what about fighting potential?
En hoe staat het met ons gevechtspotentieel, onze strijdkracht?
I believe that every Christian, and certainly every local church, should be a terror to the forces of darkness all around us.
Ik geloof dat iedere christen en zeer zeker iedere plaatselijke gemeente een schrikwoord te zijn voor de duistere machten om ons heen.
We should be a great army.
Wij behoren een groot leger te zijn.
And terrible as an army with banners.
En vreselijk als een leger met banieren, met vaandels.
What is happening to that which represents the church in these days?
Wat is er aan de hand met datgene wat de gemeente moet voorstellen in deze dagen, in onze tijd?
We read in the Acts of the Apostles. We read in the Acts of the Apostles. We
lezen in de handelingen van de apostelen.
How some evil spirits once said, Jesus I know. And Paul I know, but who are you?
Dat er een of andere boze geest zei bij een bepaalde gelegenheid, Jezus ken ik en van Paulus weet ik, maar wie zijt gij?
That was when some people just took on the outward form of Christian procedure.
Dat gebeurde toen enkele mensen de uiterlijke vorm gestalte aannamen van een soort christelijke voorstelling.
You remember those sons of Sceva?
Het waren de zeven zonen van Sceva.
They knew the language of God's servants.
Ze kenden de taal van Gods dienstknechten.
And they said, when they tried to cast out a demon, we command you, through him whom Paul preacheth, to come out.
En ze zeiden toen ze een bepaalde duivel probeerden uit te drijven, wij bevelen u door de Christus die Paulus predikt.
Then the demons answered back to these pretenders, only pretending.
En toen ze antwoordde die boze geest aan deze mensen die maar iets voorwenden, deze in feite aanstellers die iets voorwenden.
Jesus, we know.
Jezus kennen we.
Paul, we know.
Van Paulus weten we ook.
But who are ye?
Maar wie zijt gij?
I believe that the real Christian should be well known in hell. well known in hell.
Ik geloof dat de echte christen wel bekend moet staan in de hel.
And well known amongst the powers of darkness.
En heel goed bekend moet staan onder de machten van de duisternis.
Have you thought of that before?
Heb je daar ooit eerder aan gedacht?
You're well known in heaven.
We zijn inderdaad bekend in de hemel.
Your name is written there.
Uw naam is daar geschreven.
You are already a citizen of heaven.
U bent al een hemelburger geworden.
You're well known there and you are much loved there.
Daar zijn we goed bekend en daar worden we ook zeer bemind.
But there is this sense in which a real Christian should be well known in hell and amongst the powers of darkness.
Maar in een bepaalde betekenis moet ook de christen heel goed bekend zijn of gekend worden in de hel en daar herkend worden.
Yeah, when the Christian is full of the resurrection life of the Lord Jesus.
Als de christen vol is van het opstandingsleven van de Heer Jezus Christus.
And when the Christian is accepting and mediating the authority of Christ, even the powers of darkness know about it.
En als de christen aanvaardt en door zich heen laat werken de kracht van Christus, dan weten zelfs de duistere machten daarvan af.
But I'm afraid there have been many casualties in this battle.
Maar ik ben bang dat er vele gevallenen zijn in deze strijd.
The valley is full of dry bones.
Het dal is vol geraakt van allemaal dorre benen.
The fighting potential of the church has somehow disappeared.
De gevechtskracht van de gemeente is op de een of andere wijze verdwenen.
Now is God going to be satisfied with that?
Zal God zich daarmee gaan tevreden stellen?
Well, he wasn't satisfied in Ezekiel's day.
Wel, hij had er geen rust mee in de dagen van Ezekiel.
The Lord took steps to restore life amongst his armies and this fighting potential. The Lord took steps, revival steps, to bring about this transformation.
Wel, de Heer ondernam hier stappen om te herstellen en om terug te brengen die gevechtskracht en dat leven onder zijn volk. Het waren stappen van opwekking die hij ondernam.
Now I believe that this is something tremendously important for all of us who name the name of the Lord Jesus.
Ik geloof dat het iets is van immens belang voor ons allemaal die de naam van de Heer Jezus op onze lippen nemen.
And it is tremendously important for those who seek to gather together to be expressions of his church.
En het is van immens belang voor hen die samenkomen in een poging om een uitdrukking te zijn van zijn gemeente.
And I believe it's more and more important in the days in which we live.
En ik geloof dat het van steeds meer belang wordt in de dagen en in de tijd waarin wij nu leven.
I think my wife and I have suffered something of a shock since we came from the Philippines 5 weeks ago.
Mijn vrouw en ik hebben een soort van schok ondergaan sinds we zijn vertrokken van de Filipijnen 5 weken geleden.
We've had fellowship with brothers and sisters in different parts of England.
We hebben gemeenschap geoefend met verschillende broeders en zusters in verschillende plaatsen van Engeland.
And they have told us things that really hadn't reached our consciousness until they spoke to us.
En die vertelden ons dingen die ons nog niet hadden bereikt totdat zij ons ervan vertelden.
It seems as though some great power from hell is spreading itself. Certainly over England.
Het lijkt wel op een van de geweldige macht uit de hel zichzelf aan het uitspreiden is, in elk geval over Engeland.
And my impression is that the enemy has been using what we call modern music in order to gradually take his own hold amongst the land. Take his hold in the land, modern music.
En het schijnt mij toe dat de vijand moderne muziek gebruikt heeft en gebruikt om een vaste greep te krijgen in dit land.
We have been told, good authority, that some of the main entertainers in this rock music world, some of the best entertainers openly say that they give themselves to demons before they commence their performances.
We hebben gehoord dat sommige van de meest bekende popsterren in die rockwereld openlijk zeggen dat ze zichzelf eerst aan demonen overgeven voor ze beginnen aan een concert.
And they're not ashamed of it.
En daar schamen ze zich niet voor.
We receive a power, a demonic power, before we begin our entertainment.
En ze zeggen dus dat ze zeggen wij ontvangen een demonische macht voor we beginnen met ons concert.
And they say we cast demon spells over our audiences, so that they come under a power that they can't explain. And they say it themselves.
En ze zeggen zelfs dat ze een vloek uitspreken over hun gehoor, waardoor ze worden gebonden door iets wat ze niet kunnen grijpen.
Well, as I say, this is the world, the satanic world, of which we are being made more and more conscious in these days.
En dit is de satanische wereld waar we ons meer en meer van bewust worden in deze dagen.
Now, is the church mighty against such forces?
Is de gemeente krachtig en sterk tegen zulke machten?
What has happened to God's spiritual army?
Wat is er gebeurd met Gods geestelijke strijdmacht?
It's easy to go to church and open the hymn book and sing "Onward, Christian Soldiers, Marching as to War."
Het is gemakkelijk om in de samenkomst te zitten en je boeken open te slaan en te zingen "Voorwaarts, Christen strijders, volgt uw koningspoor."
What's the reality behind that?
Wat is de realiteit die erachter staat?
What is the church?
Wat is de gemeente?
Is the church vibrant with the life of Christ?
Is de gemeente vol van het leven van Christus?
And is the church mediating, passing on the very authority of Christ in a Satan-held world?
En is de gemeente bezig om het gezag van Christus door te geven in een door de Satan bedekte en bezeten wereld?
I think you agree that the Lord needs to do something like he did in Ezekiel 37 in the day and in the places, the countries where we live.
Ik denk dat u het met me eens zult zijn dat de Heer moet doen in onze tijd iets dergelijks als wat hij deed in Ezekiel 37, in die tijd en op die plaats.
Now, I want to encourage your hearts and to encourage my heart tonight.
Ik wil uw harten en het mijne vanavond bemoedigen.
When this kind of situation exists, Ezekiel 37.
Als zo'n situatie zich voordoet, zoals in Ezekiel 37,
God knows about it.
Dan weet God er vanaf.
And God is waiting and prepared to do something about this need.
En God wacht erop en is bereid om iets te doen aan deze nood.
I think that's the first word of encouragement.
Ik geloof dat het eerste woord van bemoediging is.
The Lord acted in connection with this valley that was full of dry bones. The Lord knew it. The Lord acted in relation to it.
De Heer die onder hem stapte en hij trad op toen hij deze dal, dit dal vol met droge en dorre beenderen zag. Hij deed er iets aan.
And certainly the Lord knows the days and situations in which we are living.
En de Heer weet even zeker de dagen en de gelegenheden en de tijden waarin wij zelf leven nu.
And I believe God is prepared to take steps in our day in connection with that need.
En ik geloof dat God bereid is om stappen te ondernemen in onze tijd met betrekking tot diezelfde nood.
Now I would like you please to look at the way in which the Lord acted here in this situation.
Laten we samen eens kijken naar de wijze waarop God optrad en handelde in deze situatie.
And I believe that the Lord will work in parallel ways to this, even in our day and our situation.
En ik geloof dat de Heer op soortgelijke manieren zal werken en zal handelen in onze tijd en in onze eigen situatie.
Now we'll just begin at the beginning of the chapter and make a few comments about the verses that we read together.
Laten we beginnen bij het begin van het hoofdstuk en enkele korte kanttekeningen plaatsen bij de versen die we net gelezen hebben.
What did the Lord do to bring in what he wanted?
Wat deed de Heer om op het toneel te brengen wat hij wilde?
Let us look at this experience of Ezekiel.
Laten we kijken naar die ervaring van Ezekiel.
The first thing that God did, as far as I can see in these verses, is he showed Ezekiel the urgent need and the terrible situation. He showed it to Ezekiel.
Het eerste wat de Heer deed is dat hij Ezekiel toonde die verschrikkelijke nood en die verschrikkelijke situatie.
Look at verse 2.
Kijk naar vers 2.
It says, the Lord caused me to pass by them round about.
En daar staat, hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen.
I should have read verse 1.
Eerst moeten we vers 1 lezen.
The Lord set me down in the midst of this valley. The Lord set me down there.
En er staat in het tweede stukje, hij zette mij neer in een dal.
And the Lord caused me to pass by these bones. Round about.
Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen.
So the first act of the Lord in this situation was to bring home to his servant a consciousness of what the situation was.
Het eerste wat de Heer deed in deze situatie is zijn dienstknecht ervan bewust maken wat er aan de hand was in deze situatie.
Now I believe that that will be the first step as far as we also are concerned.
En ik geloof dat het ook de eerste stap zal zijn wat onszelf aangaat, wat onszelf betreft.
And I would say this may easily explain the way in which the Lord has been leading some of us.
En dit zou heel wel kunnen uitleggen en kunnen verklaren de wijze waarop God sommigen van ons heeft geleid.
Do you find that the Lord himself has set you down in the midst of a valley that is full of dry bones?
Merkt jij misschien ook dat de Heer je heeft neergezet, of merkt u misschien ook dat de Heer u heeft neergezet in een vallei, in een dal, wat vol is van dorre beenderen?
Has the Lord been showing you what is the spiritual condition amongst his people?
Is de Heer bezig geweest om ook u te tonen wat de geestelijke toestand is onder zijn volk momenteel?
I believe that the Lord's revival activity begins with this vision of the situation and the awful need.
Ik geloof dat de opwekkingsdaad van de Heer God begint met deze situatie, dat hij ons bewust maakt van de geweldige nood om ons heen.
Are you burdened about it?
Hebt u daar een last voor?
Are you burdened about spiritual death amongst those who name the name of the Lord? Are you burdened about it?
Maakt u zich zorgen over die geestelijke doodsheid van hen die de naam van de Heer belijden? Hebt u daar een last voor?
Have you seen it?
Hebt u het gezien?
Has the Lord's hand put you down in some valley like this, where your heart is sad and broken?
Heeft de hand van de Heer u neergezet in zo'n dal van dorheid en droogheid, waar je hart als het ware wordt gebroken?
And what about this matter of lost fighting potential?
En hoe staat het dan met die zaak van verloren gevechtspotentieel?
Are you burdened that the Christians and even the churches are not disturbing the forces of darkness very much, if at all?
Maakt u zich er bezorgd over dat de christenheid in het algemeen maar heel weinig indruk maakt op de machten van de duisternis, als ze dat al überhaupt al doen?
Are you concerned that that church, which was such a powerful God in the early days, has more or less become a devastated army and it's only dry bones?
Kan het u iets schelen dat die heerlijke gemeente waar de Heer mee begonnen is, langzamerhand een verslagen leger is geworden, helemaal vol van dorre beenderen?
I believe that's something the Lord must do to initiate His recovery.
Ik geloof dat de Heer zoiets moet doen om zijn herstel te kunnen gaan beginnen.
He must get hold of some Christians whose hearts will beat with his heart over this matter.
Hij moet zijn hand kunnen leggen op christenen, enkele christenen, wiens hart samen klopt met het hart van de Heer over deze zaken.
Some perhaps the Lord is looking for some who will enter into his travail concerning this lost level of spiritual life and certainly this lost fighting potential.
De Heer zoekt misschien wel diegenen die bereid zijn, die verlangend zijn om geboorte te weten doorstaan voor hen die leven in zo'n geestelijke conditie en die leven in zo'n gebrek aan geestelijke strijdvaardigheid.
Perhaps I repeat, perhaps that is that is why the Lord has been leading some of us as he has been leading us.
Misschien is dat, wil ik herhalen, de reden waarom God sommigen van ons geleid heeft zoals hij ons geleid heeft.
He wants us to see something that touches his heart.
Hij wil dat wij iets zien wat zijn eigen hart aanraakt.
He wants us to have hearts that beat in unison with his over this matter of lost spirituality.
Hij wil dat onze harten kloppen in samenhang met het zijne over deze geestelijke zaken.
Perhaps that's why the Lord took us to England for those few weeks.
Misschien heeft hij ons daarom naar Engeland gebracht voor die paar weken.
We heard things we never thought we would hear.
We hoorden dingen die we nooit hadden gedacht of gedroomd te zullen horen.
About the movings of the powers of hell over the whole population.
Over de handelingen en de dingen die de machten van de hel aan doen zijn in de hele bevolking.
And we see the need of God's people because of this advancing power of Satan.
En we zien een grote nood onder Gods volk vanwege deze steeds voortschrijdende macht van Satan.
Now what's the second step? We can only touch upon them briefly.
Wat is de tweede stap? We kunnen ze helaas maar heel kort aanraken.
You go over it in more detail later on, if you are able.
U kunt later zelf meer in detail voor uzelf nagaan.
Verse 3 is a very important verse in this unfolding story.
Vers 3 is een heel belangrijk vers in dit zich ontvouwende verhaal.
And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest.
En hij zeide tot mij, Mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide, Heere, Heere, gij weet het.
Has the Lord been asking you that question in connection with the need of his people and his churches? Has the Lord been asking you this question?
Heeft de Heer u deze vraag gesteld in het licht van zijn gemeente en van zijn volk? Heeft de Heer u deze vraag gesteld?
He's shown you something that we may say in one sense breaks his heart. He's shown it to you.
Heeft de Heer ons iets laten zien wat, om zo te zeggen, zijn eigen hart breekt? Hebben we zoiets opgemerkt?
And has he consequently said to you, can these bones live?
En heeft u dien gevolgen tot u gezegd, kunnen deze beenderen herleven? Is het mogelijk?
Can there be a change?
Kan er een verandering zijn?
Can there be a God-sent revival?
Kan er een door God gezonden opwekking plaatsvinden?
Can there be a recovery of divine authority amongst the people of God? Can there be?
Kan er een herstel plaatsvinden van goddelijk gezag onder Gods volk? Is het mogelijk?
He says, look at the bones.
Hij zegt, kijk naar die beenderen.
Look at them.
Kijk ernaar.
Can these bones live?
Kunnen deze beenderen herleven?
Now the Lord has a purpose in asking that question.
En uiteraard heeft de Heer een doel op het oog als hij die vraag stelt.
And this is one of the great mysteries of the Bible.
En dat is een van de grote mysteries van de Bijbel.
For some reason which only the Lord fully knows.
Voor de een of andere reden die alleen de Heer ten volle weet.
The Lord will only do his great works when he has some who will trust him for it.
Zal de Heer alleen maar zijn grote werken doen en laten zien als er iemand is die hem daarvoor wil vertrouwen.
I say I can't explain it.
Ik kan het niet uitleggen.
But God has voluntarily restricted himself to fellowship with a few simple people who will be simple enough to trust him for his miracles.
Maar God heeft zichzelf een beperking opgelegd door gemeenschap te zoeken en te willen beoefenen met simpele mensen die simpel genoeg willen zijn om hem te vertrouwen.
And I mean big miracles which change a spiritual situation.
Wonderen die veranderingen brengen in een geestelijke situatie.
The Lord waits for those who will say, yes, Lord, you can do it.
De Heer wacht op hen die zeggen, ja, Heer, u kunt het doen.
And I trust you.
En ik vertrouw u.
Now, was Ezekiel of that kind in this verse?
Was Ezekiel zo iemand in dit vers?
You may say, oh, Brother Goldsworthy, you didn't read the verse properly.
Misschien zegt u, Brother Goldsworthy, u het vers niet goed gelezen.
What was Ezekiel's answer?
Wat was Ezekiel's antwoord eigenlijk?
And I answered, O Lord God, thou knowest.
En ik zeide in vers 4, Heere, Heere, gij weet het.
Was that an expression of faith in a wonder-working God?
Was dat nu een uitdrukking van geloof in een God die wonderen doet?
Well, I'll tell you this.
Ik zal u het volgende vertellen.
This was not an expression of the natural mind, a natural mind.
Dit was in ieder geval geen uitdrukking, geen antwoord van de natuurlijke gedachtegevolgtrekking.
Perhaps it was the answer was not as full as it should have been.
Misschien was het antwoord niet zo volledig of zo vol als het had moeten of als het had kunnen zijn.
But it was more than the natural mind could ever have produced.
Maar het was meer dan de natuurlijke gedachtenwereld ooit had kunnen zeggen.
There was what I would call at least a glimmer of faith in God.
Er was wat ik zou willen noemen tenminste een glimp van geloof in God aanwezig.
Of course, using natural reasoning, the answer would be very simple. Cannot be. They cannot live, Lord. They cannot live.
En uiteraard als we uitgaan van de natuurlijke verstand, dan zeggen we, Heer, dat kan niet, het is absoluut onmogelijk.
Those bones are very dry.
Die beenderen zijn zeer droog en zeer dor.
They can't live.
Die kunnen toch niet meer herleven.
That's the natural answer.
Dat is het natuurlijke antwoord.
But that wasn't Ezekiel's answer.
Maar dat was niet Ezekiel's antwoord.
Ezekiel at least puts it back on God.
Ezekiel schuift nog tenminste terug naar God.
And Ezekiel says, O Lord God, you know.
En hij zegt, O Heere God, u weet het.
It reminds us of that man in the Old Testament.
Het doet ons denken aan die man in het Nieuwe Testament.
Who said to the Lord Jesus, Lord, I believe, help thou mine unbelief.
Die zei, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.
And do you remember the time when the Lord was on the mountainside and there were thousands of hungry people all around him?
En weet u nog van dat moment, die gelegenheid toen hij reeds op de berg was en er duizenden hongerige mensen om hem heen waren?
And do you remember what the Lord said? I think it was to Philip, was it? To Philip? Do you remember what the Lord said?
Weet u nog wat de Heer zei tegen, ik geloof dat het was Filippus. Wat zei de Heer tegen hem?
Where shall we buy bread that these can be fed?
Hij zei, waar zullen we brood halen, opdat deze gevoed kunnen worden?
I think Philip was a good mathematician.
Philippus kon goed rekenen.
But it was just natural wisdom.
Maar het was de natuurlijke wijsheid.
He said, oh, 200 penny worth of bread would not be sufficient for such a multitude, for each one to have a little.
Hij zegt, 200 schellingen zouden zelfs niet genoeg zijn voor zo'n menigte, dat ze zelfs maar een klein stukje zouden kunnen krijgen.
But I think it was Andrew, I think I've got the names right, Andrew was standing by.
Maar ik geloof dat het Andreas was, die naast hem stond.
There was a glimmer of faith in Andrew's heart.
Er was een glimp van geloof in het hart van Andreas.
And yet it seemed so foolish.
En het leek zo dwaas.
He said, there is a lad here who has 5 loaves and 2 fishes.
En dat is een jongetje met 5 broden en 2 vissen.
And then I think as soon as the words came out of his mouth, he felt ashamed.
En ik denk dat zodra hij die woorden zei, dat hij zichzelf al een beetje belachelijk voelde.
He said, but what are they among so many?
En hij zei, maar wat betekenen die voor zo'n menigte?
My point is that there was what I called a moment ago, small glimmer of faith in Lord Jesus Christ. To do an impossible thing through a few loaves and fishes.
Maar het punt wat ik wil duidelijk maken is dat er een glimp, een begin van geloof was dat de Heer Jezus iets zou kunnen doen, een onmogelijk werk met zo'n klein beetje.
Perhaps we couldn't call it full faith.
We zouden misschien niet geen volledig geloof kunnen noemen.
We wouldn't call it glorious faith.
We kunnen het zelfs geen, ja, we kunnen ook geen heerlijk geloof
But
noemen.
It was real faith.
Maar het was echt geloof.
Some faith.
Een beetje geloof.
Some real faith in the Lord.
Een beetje echt geloof.
Otherwise he wouldn't have mentioned that little boy with that lunch packet. That's all it was. One lunch packet.
Anders zou hij niet hebben verwezen naar de jongen met dat kleine lunchpakketje bij zich.
And isn't our Lord gracious?
En is onze Heer niet genadig?
He can detect real faith, even though it is trembling faith.
Hij kan echt geloof ontdekken, zelfs als het bevend geloof is.
And as soon as Andrew said that, the Lord had his release to do his miracle.
En zodra Andreas dat zei, voelde de Heer Jezus zich vrij om zijn wonder te gaan doen.
And he said, cause them to sit down.
En hij zei, laat ze allemaal gaan zitten.
And they were all well satisfied, weren't they?
En ze hadden allemaal genoeg te eten gehad, is het niet?
He said, they all had as much as they wanted.
Ze kregen zoveel als ze maar lusten.
Poor Philip thought of each having a little. One biscuit, shall we say, one biscuit.
Arme Philippus, die had iedereen niet meer toegedacht dan 1 biscuitje.
But the Lord never thinks in terms of one biscuit.
De Heer denkt nooit in termen van 1 biscuitje.
Remember that spiritually.
Zie dat geestelijk.
Everyone may have a little.
Iedereen heeft misschien een klein beetje.
That's not the Lord's measurement.
Dat is niet de maatstaf van de Heer.
It says they all ate and they were filled.
Er staat ze aantal allen en ze waren verder verzameld.
And there were baskets full left over.
En er waren mannen vol die waren overgebleven.
Our Lord Jesus is one who believes in and imparts fullness of blessing.
Onze Heer Jezus gelooft in en deelt toe een volheid van zegening.
And so yes, we admit poor Ezekiel also has only feeble faith.
En ja, we kunnen het alleen maar toegeven dat ook arme Ezekiel maar een heel zwak geloof had misschien.
But he's delivered from the natural mind. He is delivered from the natural mind.
Maar hij is verlost en vrijgemaakt van die natuurlijke gedachtegang.
He didn't say, of course they can't live.
Hij zei niet, ach, natuurlijk kunnen ze niet leven.
He looked up.
Hij keek naar boven.
And he said, Lord, thou knowest.
En zei, Heer.
And I would say this is the second step in bringing in the transformation.
En dit is de tweede stap die de verandering gaat teweegbrengen.
He shows us the need.
Hij toont ons de nood.
And then he looks for some faith in a few perhaps who would trust him to meet the need.
En dan zoekt hij naar een klein beetje geloof, misschien maar in enkelen die hem willen vertrouwen voor zo'n geweldige nood.
It won't take me very long to mention the 2 other steps. There are 4 steps altogether.
Er zijn anderhalf 4 stappen en ik heb niet veel tijd nodig om ze te noemen.
What's the next thing after Ezekiel's answer?
Wat is het volgende punt na het antwoord van Ezekiel?
Oh, we see there was a prophecy, a giving of God's word to those bones.
Wel, daarna komt er een profetie. Gods woord richt zich tot die dorre beenderen.
Vers 4.
Vers 4.
And he said unto me, prophesy upon these bones.
Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen.
And say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord.
En zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren.
And the Lord put the right word in the heart of Ezekiel.
En de Heer gaf het juiste woord in het hart van Ezekiel.
And in verse 7, so I prophesied as I was commanded.
En in vers 7 lezen we, ik nu profeteerde zoals mij bevolen was.
The giving of God's word even to the dead bones.
God stond zijn woord zelfs naar die dorre beenderen.
That's the next step.
Dat is de volgende stap.
And I believe, dear brothers and sisters, this is the next step as far as God's will for this land and his people in this land is concerned.
En ik geloof, broeders en zusters, dat dit ook de volgende stap van God is voor zover het dit land en zijn volk in dit land aangaat.
And it applies to every place.
En het is van toepassing op iedere plaats.
The Lord works by his life-giving word.
De Heer werkt door zijn levengevend woord.
I believe this is tremendously important.
Ik geloof dat het van ontzagwekkend groot belang is.
You know, one of the great temptations of our day and age.
Weet u wat een van de grote verzoekingen is van onze tijd en onze hele eeuw waar we in leven?
I believe that one of the great temptations to which we are subjected is to come down to an intellectual and philosophical approach. To the situation.
Een van de grote verzoekingen waar we aan blootstaan is de verleiding om af te dalen tot een intellectuele en filosofische benadering van de dingen om ons heen.
The Lord said knowledge would increase in the last days.
De Heer zei dat kennis zou toenemen in de laatste dagen.
And it's easy for us to become very clever in this world.
En het is gemakkelijk voor ons om heel slim te worden en heel verstandig te worden in deze wereld.
Even a child has information poured into its mind all day long, every day. Valuable information.
Zelfs over een kind wordt dag in dag uit allemaal informatie, waardevolle informatie uitgestort.
More than we had when we were children.
Meer dan wij hadden toen we zelf kinderen waren.
That's why these young people are so clever and it's difficult to talk to them.
Daarom zijn die jonge mensen zo slim en het is moeilijk om met ze te praten.
They're getting very big heads.
Ze krijgen een geweldig groot hoofd.
And I pity them.
En ik heb met ze te doen.
And as far as we are concerned, you know, it's possible for us in days like these to come down onto a merely intellectual level.
En voor ons is het moeilijk in deze dagen om af te dalen tot alleen maar een intellectueel niveau.
We work out what is the right psychology for a situation like the 1982 situation. What's the best psychology to apply?
We proberen als het ware uit te vinden en te ontdekken wat de beste psychologie is die we kunnen toepassen op 1982.
We think we're getting results.
We denken dat we iets gedaan krijgen.
In our cleverness.
In onze slimheid.
But we find the results don't last.
Maar we merken op dat die dingen niet voortduren en niet blijvend zijn.
The Lord himself said that which is born of the flesh is flesh.
De Heer zei zelf, wat uit het vlees geboren is, is vlees.
If we use fleshly resources and fleshly reasonings, we shall only get fleshly results.
Als we vleeselijke methodes en vleeselijke manieren van spreken en van praten gebruiken, krijgen we alleen maar vleeselijke resultaten.
Yeah, I repeat. I feel that's one of the great temptations amongst even God's servants in these days.
En ik herhaal dat het zelfs een van de grote verleidingen is onder Gods dienaren in deze tijd.
That's not the way in which these bones were made to live.
Dat is niet de wijze waarop deze beenderen tot leven terugkeren.
The command was, speak my word to those bones.
Het bevel was, spreek mijn woord tot die beenderen.
But for most of us in enlightened days like this, that's far too simple. What's the good of quoting the Bible to them?
Maar voor de meeste van ons in deze verlichte tijd leven is dat veel te eenvoudig. Wat voor goed doet het om de Bijbel aan te halen tegenover zo'n dorre situatie?
If you succumb to the temptation, you won't see the revival and the restoration of fighting potential.
Als je toegeeft aan die verzoeking, zul je niet het herstel en de opwekking zien en het herstel van gevechtskracht onder Gods volk.
The commission to Ezekiel was, give my word to those bones.
De opdracht aan Ezekiel was, geef mijn woorden aan deze beenderen.
And brothers, those of you who have responsibility in the ministry, don't lower your levels.
En broeders, jullie hier die verantwoording dragen in de bediening van het woord, laat je standaard niet zakken.
You may have to speak understandingly to young people and certainly lovingly.
Je moet uiteraard met begrip en met medeleven spreken met jonge mensen en met liefde.
Give them the truth of the Bible.
Maar geef ze de waarheid van de Bijbel.
Whether they take to it easily or whether they reject it.
Of ze dat nu wel aannemen of helemaal verwerpen.
I've learned this over many years.
Ik heb het in vele jaren geleerd.
I have found it's the word of God that accomplishes the work of God. The straight word of God. Thus saith the Lord.
Ik heb gemerkt dat het het woord van God is, dat het werk van God volbrengt. Zo spreekt de Heer.
We see that when Ezekiel did the apparently foolish thing, preaching to bones, the word of the Lord worked.
En we zien dat toen Ezekiel dat schijnbaar dwaze bevel opvolgde om te spreken tot die beenderen, dat de Heer begon te werken.
I believe that's why Paul told young Timothy, Timothy, preach the word.
Ik geloof dat daarom Paulus zei tegen jonge Timotheus, Timotheus, verkondig het woord.
2 Timothy chapter 4 verse 2.
2 Timotheus 4 vers 2.
And I think that's what the Lord is saying to me in these days.
En ik geloof dat de Heer dat ook tegen mij zegt in deze dagen.
I've been looking on a valley of dry bones.
Ik heb het zicht gehad op, ik heb gezien een dal met dorre beenderen.
My heart has been bleeding as I've learned these things.
En mijn hart heeft gebloed toen ik deze dingen begon te leren.
But the Lord has said to me, preach the word.
Maar de Heer zei tegen mij, verkondig het woord.
And by his grace, that's what I'll seek to do.
En door zijn genade zal ik dat proberen
wherever
te
he
doen.
Takes me.
Waar hij mij ook heen brengt.
I want to be able to say from the Bible, thus saith the Lord.
Ik wil kunnen zeggen van de Bijbel, zo spreekt de Heer.
Then the last step in the recovery.
Dan de laatste stap in dat herstel.
Vers 9. Then said he unto me, prophesy unto the wind.
Daarop zei hij tot mij, profeteer tot de geest. Of in het Engels staat er, profeteer tot de wind.
And say to the wind, thus saith the Lord.
En zeg tot de geest, of zeg tot de wind, staat er in het Engels, zo zegt de Heere, Heere.
At the end of the verse, come from the four winds, O breath, and breathe upon these slain, that they may live.
Kom van de vier windstreken, O geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven.
And so, Ezekiel prophesied even to the wind.
En zo profeteerde Ezekiel zelfs tegen, of tot de geest, of tot de wind.
And the breath came.
En de levensadem kwam.
So here we've got what I believe means a ministry of prayer. Earnest prayer to God himself.
En hier hebben we wat geloof ik is een bediening van gebed. Werkelijk oprecht gebed tot God zelf.
You know, these two things must always go together.
Deze twee dingen moeten altijd samen gaan.
What did the apostle say in Acts chapter 6?
Wat zei de apostel in Handelingen het zesde hoofdstuk?
We will give ourselves to prayer and to the ministry of the word.
Wij zullen onszelf toewijden, overgeven aan gebed en de bediening van het woord.
They knew what their responsibility was.
Zij kenden hun verantwoordelijkheden.
And they did not simply say we will give ourselves to our preaching job. They didn't say that.
En ze zeiden niet, we zullen onszelf aan onze predikingstaak toewijden.
Let's get some deacons to look after the practical problems in the church. Let's get some deacons to do that.
En laten een paar diakenen opscharrelen om de praktische problemen op te lossen in de gemeente.
And we'll get on with our preaching ministry.
En wij zullen doorgaan met onze predikingsbediening.
You don't find that in Acts chapter 6.
Dat vinden we niet in Handelingen 6.
They said, we will give ourselves to prayer and to the ministry of the word.
Ze zeiden, wij zullen onszelf overgeven aan gebed en aan de bediening van het woord.
I'll tell you, brothers and sisters, that's where it hurts and that's where it costs.
En broeders en zusters, daar doet het als het ware pijn en daar gaat het je iets kosten.
We will perhaps give out the word of the Lord in these needy situations.
We kunnen misschien het woord van de Heer uitdelen in deze behoeftige situaties om ons heen.
But that must be supported by a secret ministry of crying out to the very breath of God.
Maar dat moet worden ondersteund door een geheime verborgen bediening van een uitroepen tot die levensgeest van de Heere zelf.
This is the ministry in the secret place.
Dat is de bediening in het verborgene.
And God won't work without this ministry in the secret place of prayer.
En God zal niet werken zonder die bediening in het verborgene van het gebed.
Come, O breath.
Kom, O geest.
Yes. And the word breath, as you have in your language, is the word spirit.
En het
come,
woord,
O spirit.
En het woord adem, of bij ons vertaald in het woord geest. En dat is wat we moeten bidden. Kom, O geest.
I believe that's the great need in Holland.
Dat is geloof ik de grote nood in Nederland.
And in all the countries of Europe.
En al de landen van Europa.
And in my poor England.
En in mijn arm Engeland.
And I believe over in Philippines and India, where we've been laboring for these many years.
En ook in de Filipijnen en India, waar we gedurende vele jaren gewerkt hebben.
Our most important meetings are the unhurried prayer meetings.
Onze meest belangrijke samenkomsten zijn de niet gehaaste bidstonden.
When we call out to the very Spirit of God to come and change the situation.
Als we uitroepen tot de Geest van God om te komen en verandering te brengen in de situaties.
Of course, giving the word to the bones accomplished something.
En natuurlijk, als het woord spreekt tot de beenderen, gebeurt er iets.
They began to the bones began to move and come together.
De beenderen beginnen zich te bewegen en zich aan elkaar te voegen.
But what's the good of complete skeletons if there's no breath?
Maar wat is het nut van complete skeletten als er geen adem in is?
The bones came together in the right place.
De beenderen kwamen op de juiste plaats bij elkaar.
It said bone to his bone.
Het ene been, het ene bot aan het andere.
The bones that belong to the hand fitted into the bones that belong to the hand.
De beenderen die bij de hand hoorden, gingen op hun plaats zitten in de hand.
It wasn't a hand bone trying to fit into a foot bone. No, according to this chapter.
Geen handbeen probeerde zich te passen in een been van de voet.
Bone to his bone.
Het ene bot tegen het andere.
Now there's a place for us amongst the people of God. Right place for us.
Er is een plaats, een juiste plaats voor ons onder het volk van God.
But as I'm saying, prophesying to the bones brought some result.
En zoals ik al zei, het spreken tot de beenderen bracht een bepaald resultaat teweeg.
At least they were complete skeletons.
Ze waren tenminste weer complete skeletten geworden.
But that's not a mighty army.
Maar dat is nog niet een machtig leger.
The difference came when Ezekiel called upon the very breath of God to come and put life into those bones.
Het verschil werd teweeggebracht toen Ezekiel begon uit te roepen dat die levensgeest van God zelf om die beenderen nieuw leven in te blazen.
this is a costly call from the Lord that we've heard tonight. It's a costly call.
Deze roepstem van de Heer die we hebben gehoord vanavond, die zal ons iets kosten.
But when the Lord first saved us, he told us it would be costly to follow him.
Maar toen hij ons behiel, toen hij ons redde, toen wisten we en toen vertelde hij ons ook dat het ons iets zou kosten om hem te gaan volgen.
You know, it's costly to be put down by God in a valley full of bones. Even that first step, it's a costly step. To have to look at this day after day, maybe year after year.
Het kost iets om door Gods hand in zo'n dal van dorre beenderen te worden geplaatst en om je heen te zien de dorheid, dag in, dag uit, misschien wel jaar in, jaar uit.
It is a cost.
Het kost je iets.
And when the Lord challenges your faith about that situation, that's costly.
En als de Heer je geloof als het ware uitdaagt over zo'n situatie, dan kost het je iets.
We read in Hebrews 11, without faith it's impossible to please God.
We lezen in Hebreeën 11 dat het zonder geloof onmogelijk is om God te behagen.
God waits till someone will trust him for this miracle.
God wacht erop tot iemand hem wil vertrouwen voor zo'n wonder.
But again, as I say, that is costly.
Maar zoals ik al zei, dat kost je iets.
And giving the word of the Lord to the bones, is that costly?
En het woord van God spreken tot dorre beenderen, is dat niet iets wat je iets kost van jezelf?
Some of you brothers who've been giving out God's word in Holland.
Sommigen onder jullie broeders die Gods woord gesproken hebben in Nederland.
Other countries.
En andere landen.
Costly, isn't it, to find yourself in a meeting full of bones?
Het kost je wat, is het niet, om jezelf te bevinden in een samenkomst vol met dorre beenderen?
Now, what are you going to say?
Wat ga je dan zeggen?
You can say, oh, that's only bones. We won't waste time going to such places.
Je kunt zeggen, of zeggen we van, oh, daar zijn we dorre beenderen, daar gaan we onze tijd niet mee verspillen.
But the word was, prophesy even to the bones.
Maar het woord was, profeteer zelfs tot die dorre beenderen.
There's life-giving power in the word of God.
Er is levengevende kracht in het woord van God.
Even if they're all dry bones.
Zelfs als ze allemaal dorre beenderen zijn.
Give the word, brethren.
Geef het woord, broeders.
And then this most costly thing.
En dan het meest kostbare, hetgeen wat je het meeste kost.
In the secret place.
De bediening in het verborgene.
The unhurried crying to the Lord to recover his testimony.
Dat ongehaaste, of aan het hele rustige uitroepen tot de Heere, dat hij zijn getuigenis zal herstellen.
How many of us will pay the price and see the miracle? How many of us?
Hoeveel van ons willen die prijs betalen en dit wonder zien gebeuren?
The Lord must help me.
De Heer moet mij helpen.
In these four things.
In deze vier dingen.
The Lord must help you.
En de Heer moet u helpen.
Is there anyone in our meeting tonight who's not yet found salvation?
Is er iemand vanavond in ons samen zijn, in ons aanwezig zijn, die nog geen verlossing heeft gevonden?
Is your name written in the Lamb's Book of Life?
Is uw naam geschreven in het boek des levens?
Do you want to be part of this satanic world?
Wilt u een deel uitmaken van deze satanische wereld?
Or do you want to be part of the kingdom of God?
Of wilt u een deel uitmaken van het koninkrijk van God?
I wouldn't be faithful if I didn't give just a little word to someone tonight who perhaps is not yet born again.
Ik zou niet getrouw zijn als ik niet vanavond en als maar een klein woord sprak tot diegene die misschien nog niet opnieuw is geboren.
Don't live on the wrong track. Don't walk on the wrong track.
Leef niet op het verkeerde spoor en wandel niet op het verkeerde spoor.
Don't stay in Satan's way in this world.
Blijf niet op Satans weg in deze wereld.
You'll have eternity to regret it if you just follow the ways of the world.
Je zult er in de eeuwigheid alle kans hebben tot spijt als je nu de wegen van de wereld gaat volgen.
Tonight you can have new life.
Vanavond kunt u nieuw leven hebben.
You can be raised from the dead.
Kunt jij worden opgewekt uit de doden.
Repent and believe the gospel.
Bekeert u en geloof het evangelie.
Tell the Lord you're sorry for your sins.
Zeg de Heer dat je spijt hebt van je zonde.
Tell the Lord that you are infinitely grateful that his son paid the price for those very sins.
Vertel de Heer dat je hem oneindig dankbaar bent dat hij de prijs heeft betaald voor die zonden.
Give your heart to Christ tonight.
Geef je hart over aan Christus vanavond.
And put your whole trust on him and him alone.
En stel je hele vertrouwen op hem en op hem alleen.
You'll be born again.
Dan zul je opnieuw worden geboren.
And then the Lord will graciously bring you into his eternal purpose.
En dan zal de Heer jou langzamerhand brengen in zijn eeuwig doel.
May the Lord help us.
Mogen de Heer ons helpen.
And may we see God's great army in our needy, needy world.
En mogen we Gods machtig leger zien opstaan in deze nooddruftige wereld.
Amen. Shall we pray?
Zullen we samen bidden?
Our loving heavenly Father.
Onze liefhebbende hemelse Vader.
We do thank thee for the joy of being together tonight in thine eternal purpose.
Bedankt u vanavond voor de vreugde om samen te komen in uw eeuwig doel.
We thank thee for thy book.
Bedankt u voor uw boek.
Thank thee for this chapter.
Bedankt u voor dit hoofdstuk.
We thank thee for thy Holy Spirit.
Bedankt u voor uw Heilige Geest.
We pray that something may reach our inmost spirits tonight.
En we bidden u dat iets onze binnenste geest mag bereiken.
Lord, our needs are very different.
Heer, onze noden zijn zeer verschillend.
But we believe thou dost want thy great army even in our day.
Maar we geloven dat u zelfs in onze tijd een machtig leger wilt doen opstaan.
And thou, Lord, wilt use even us in the thing that thou art waiting to do.
En Heer, u wilt zelfs ons gebruiken in datgene wat u wilt gaan doen.
Lord, speak to us each one.
Heer, spreek tot elk van ons.
And help us to be obedient to thy word.
En help ons te gehoorzamen aan uw woord.
We ask for Christ our Savior's sake.
We vragen u dat omwille van Christus, onze verlosser.
Amen.
Thank you.